Chers collègues, dans le cadre du cycle Simplifié Bruxelles, il m'a été demandé de répondre à la question « Assouplir la législation linguistique ou renforcer le bilinguisme ?» Cette question n'est pas évidente. En effet, elle est directement liée à l'application de la législation linguistique elle-même, dont chacun sait dans ce pays que la matière est très sensible. Pour répondre à cette question, deux options me sont proposées, dont l'un exclut apparemment l'autre. Assouplir la législation linguistique ou renforcer le bilinguisme. Personnellement, je n'exclus pas une autre option. Donc, nous parlerons de l'application des lois linguistiques, notamment de la législation linguistique en matière administrative dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et surtout de sa pratique. Ce statut bilingue de Bruxelles-Capitale, ancré à l'article 4 de la Constitution, exprime le rôle métropolitain et international de la région de Bruxelles-Capitale, l'intérêt de cette région en tant que capitale de la communauté flamande et française et comme lieu de rencontre pour les francophones et néerlandophones. En ce qui concerne les rapports officiels entre ces deux communautés linguistiques, les lois linguistiques en matière administrative sont un instrument important. Ceci est essentiel, car la complexité linguistique en région bilingue de Bruxelles-Capitale est non seulement liée au processus de réforme de l'État successif, auquel de nouvelles compétences ainsi que du personnel ont été transférées. Elle est également liée au fonctionnement des différentes institutions bruxelloises et des différents niveaux d'administration, chacun possédant des organes représentatifs, des organes exécutifs et ses propres administrations. Le fait que la communauté linguistique la plus nombreuse au niveau fédéral occupe une position de minorité dans la dite région, a pour conséquence de rendre la politique linguistique plus complexe en région de Bruxelles-Capitale. Il est évident que pareille situation puisse être la cause de certaines tensions linguistiques. In zaken de Brusselse gewestelijke instellingen werden dan ook op politiek niveau een aantal bijzondere waarborgen voor de Nederlandstalige minderheid vastgesteld. Ik ga ze allemaal niet enumereren, maar we denken bijvoorbeeld aan de gewaarborgde vertegenwoordiging in het Brussels Oost-Stedelijk Parlement, de alarmbelprocedure, de paritaire samenstelling van de Brusselse Oost-Stedelijke regering, de collegiale beslissingswijze, de consensus die er van toepassing is, de gewaarborgde bevoegdheidspakketten voor elk regeringslid en een aangepaste constructieve motie van wantrouwen. Dat is de vraag op politieke vlak. Maar nu gaan we kijken naar de vraag in welke regeling voorziet voor ditzelfde gebied de bestuurstalwet die het administratieve aspect volledig omweeft. Il faut remarquer d'abord que le régime concernant l'emploi des langues en région bilingue de Bruxelles-Capitale tombe sur la compétence de l'autorité fédérale. Il s'agit en outre d'une matière qui doit être réglée par le législateur. Le régime concret concernant les services locaux à Bruxelles-Capitale, peut être retrouvé dans les articles 17 à 22 de la législation linguistique en matière administrative. Cette disposition s'appuie sur le principe selon lequel l'autorité en région bilingue de Bruxelles-Capitale est obligée de traiter les néerlandophones et francophones sur un pied de stricte égalité, moyennant un bilinguisme général des membres du personnel des services locaux. Chaque fonctionnaire de service doit posséder une connaissance de la deuxième langue qui est adaptée à la fonction. Il s'agit donc d'un service bilingue par des fonctionnaires bilingues. Bien qu'en principe, chaque fonctionnaire doit être bilingue dans une certaine mesure, chaque candidat est supposé avoir une langue principale qui détermine la langue dans laquelle l'éventuel examen d'admission se déroule, c'est-à-dire le français ou le néerlandais. Tout candidat qui qui sollicite une fonction ou un emploi dans l'un des services doit subir l'examen d'admission dans la langue de ses études quand celle-ci est le français ou le néerlandais. Le candidat qui a fait ses études à l'étranger ou dans la région de langue allemande est affecté au rôle français ou néerlandais suite au choix qu'il fait pour participer à l'examen d'admission. La langue fixée pour l'engagement est également déterminante pour d'éventuels examens de promotion présentés pendant la carrière. Le législateur a également veillé à l'équilibre communautaire dans certains services locaux. Ainsi, les lois linguistiques en matière administrative garantissent que les fonctions communales et les fonctions dans les administrations publiques subordonnées aux administrations communales soient réparties en nombre égal entre les fonctionnaires des deux groupes linguistiques. Cette garantie ne vaut pas dans les autres services locaux et régionaux en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Article 21 van de bestuurstaalwet voorziet evenwel in verschillende gradaties van kennis van de tweede taal. Het is belangrijk om erop te wijzen dat deze taalkennis moet worden aangetoond voordat de betrokken ambtenaar in dienst treedt. De minst doorgedreven kennis van de tweede taal geldt voor alle ambtenaren, uitgezonderd het vak- en werkliedenpersoneel. Die minst gedreven kennis is de elementaire kennis van de tweede taal. Hoe het concept elementaire kennis moet worden ingevuld of gedefinieerd, is afhankelijk van de aard van de functie. Er worden echter bijzondere voorwaarden opgelegd aan het personeel dat in contact komt met het publiek. De betrokken ambtenaren moeten namelijk het bewijs leveren van een aan de aard van de waar te nemen functie aangepaste, voldoende of elementaire mondelinge kennis van de tweede taal. De omschrijving omgang met het publiek moet in dit verband ruim worden geïnterpreteerd. Het betreft dus niet enkel de contacten die omzeggens constant met het publiek worden onderhouden, maar ook het sporadische of niet permanente contact. Het komt evenwel toe aan de benoemende overheid om geval per geval, onder het toezicht van de toezichthoudende overheid, in concreto uit te maken wat er sprake is van of hoe je moet gaan kijken van de definiëring van omgang met het publiek. De benoemende overheid moet deze beoordeling maken op het ogenblik dat de benoeming wordt gedaan of een bevordering wordt toegekend. Une troisième forme de connaissance linguistique est imposée aux fonctions dirigeantes. En effet, les fonctionnaires vis-à-vis de l'autorité à laquelle ils ressortissent sont responsables d'assurer l'unité de jurisprudence ou de la gestion du service dont la direction supérieure leur a été confiée. Ces derniers doivent donc réussir un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance suffisante de la deuxième langue. La pratique dicte de quelle fonction il s'agit. De toepassing van formelle regeling geschiet geenszins vlekkeloos. De praktijk wijst immers uit dat vooral de wettelijk voorgeschreven tweetaligheidsverplichting wordt uitgehold. Het nut van zulke tweetaligheid wordt immers betwist. Zo zou het niet altijd mogelijk zijn om geschikt personeel te vinden dat aan de voorschriften van de bestuurswet voldoet en mag de continuïteit van de openbare dienst daardoor niet in het gedrang worden gebracht. De verdedigers van deze zienswijze zijn ook de mening toegedaan dat er ruimte moet blijven voor een soepele toepassing van de bestuurstaalwet. Il n'est pas étonnant que cette problématique ait été inscrite à l'agenda du gouvernement de Bruxelles-Capitale. Dans ce contexte, nous nous référons aux accords de courtoisie linguistique de 1996-1997 et de 2000-2002, lesquels prévoyaient une application assouplie de la législation linguistique en matière administrative. On pense par exemple au fait de pouvoir réussir un examen linguistique en ayant seulement obtenu 40%. Deze akkoorden en de daarmee verband houdende omzendbrieven werden door de Raad van State stuk voor stuk vernietigd. Benevens de gemeenten resorteren ook de OCMW's onder het toepassingsgebied van de bestuurstaalwet. des CPAS des communes bruxelloises qui exploitent, soit directement, soit par une association sous forme d'une ASBL, ou un ou plusieurs hôpitaux sont, tout comme les CPAS eux-mêmes, intégralement soumis aux dispositions de la législation linguistique en matière administrative. Cela signifie, entre autres, que le personnel rentrant en contact avec le public, par exemple des médecins, des infirmières, doivent prouver une certaine connaissance de la deuxième langue. Le 22 décembre 1995, la COCOM a approuvé une ordonnance insérant un chapitre 12 bis, les associations hospitalières sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans la loi sur les CPAS. Ainsi, une restructuration fondamentale, principalement financière, a été réalisée au sein du secteur hospitalier public bruxellois. Cette réforme consistait, grosso modo, en la création d'une structure chapeautant les hôpitaux publics bruxellois. Donc le dinon est l'interhospitalière régionale des infrastructures de soins, connue sous l'abréviation IRIS. Suite à ce nouveau régime, les hôpitaux publics bruxellois ne sont plus soumis au même régime de contrôle que les CPAS bruxellois. L'association fêtière et les associations hospitalières locales sont, en ce qui concerne le contrôle administratif, en effet, uniquement soumises aux articles 135 quinquies jusque 9 de la loi sur la CPAS. Cette disposition ne comporte aucune disposition concernant le contrôle de l'application des dispositions de la législation linguistique en matière d'administrative. D'après l'exposé des motifs de l'ordonnance, ce ramènement ne change rien à la partie de contrôle fixée par la législation linguistique en matière administrative. Contrairement à la législation linguistique en matière administrative, la loi sur les CPS ne prévoit pourtant pas l'obligation de transférer tous les actes concernant l'application des lois linguistiques en matière administrative au vice-gouverneur. Celui-ci n'est donc plus actuellement en mesure d'exercer sa fonction de contrôle vis-à-vis du personnel de structure IRIS, de sorte qu'une grande partie de ses décisions échappe à son contrôle. Dat er op het vlak van de naleving van de bestuurstaalwet in de Brusselse openbare ziekenhuizen nochtans een groot probleem bestaat, is een publiek geheim. Dat wordt ook erkend door de Raad van Europa op 1 oktober 2002, toen er dienaangaande bij die raad een petitie werd ingediend. De klagers van de petitie voerden daarin aan dat de miskenning van de bestuurstaalwet zo erg was dat het recht op de bescherming van de gezondheid van de Nederlandstalige patiënten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad werd geschonden. In haar rapport en de resolutie van 7 oktober 2005 werd erkend dat de strikte naleving van de taalregeling in de Brusselse openbare ziekenhuizen in sommige gevallen moeilijk kan worden gewaarborgd, in het bijzonder doordat het algemene niveau van tweetaligheid jammer genoeg tamelijk laag ligt en de ziekenhuizen in Brussel in zaken aanwerving van gekwalificeerd personeel grote concurrentie ondervinden van de ziekenhuizen uit Vlaams-Brabant. Benevens de OCMW's, benevens de gemeentebesturen, hebben we trouwens ook nog de politiezones. Politiezones die in het Brusselse hoofdstedelijk gewest allemaal meer gemeentezones zijn. Als gevolg daarvan zijn de korpsen in dat gewest ook van taalregime veranderd. Gezien het ambtsgebied van de korpsen zich voortaan uitstrekt tot verschillende gemeenten, mogen ze niet langer worden beschouwd als plaatselijke diensten, maar moeten ze worden gekwalificeerd als gewestelijke diensten in de zin van artikel 35 van de bestuurstaalwet. Dat wijzigt weliswaar niets aan de externe taalverplichtingen van het korps, maar heeft wel gevolgen voor de toepassing van de communautaire evenwichtsregeling van artikel 21 van de bestuurstaalwet. Dat betekent dat de garantie dat een kwart van de functies in de politiezone moet worden voorbehouden aan personeelsleden van één van beide taalgroepen, niet langer meer geldt. in de praktijk, uiteraard gaat het hier om Nederlandstaligen. Nu, die algemene situering, en straks zal de collega het hebben in feite over het gewest, brengt mij terug tot de vraag van vandaag, versoepeling van de bestuurstaalwet of versterking van de tweetaligheid. Nu, om het antwoord te geven op die vraag, ga ik mij baseren op enkele vaststellingen. Cette constatation sont très significatifs, non seulement pour l'application de la loi linguistique, mais aussi parce qu'elles sont toujours, le présent et le, ou le, le futur, ou le présent, ou le passé, se retrouvent. De eerste vaststelling is dat nog voor de bestuurstaalwet, in 63, van kracht was, en we praten over 63, na de rand werd gecoördineerd in 66, maar het is van de eerste bestuurstaalwet van 63, dus na de onderhandelingen op Hertoginnendal, zagen we reeds dat de toepassing van die wet dient te worden verhinderd. En vooral verschillende burgemeesters uit het Brusselse verklaarden de voorschriften van die wet nihil. Men ging die wet naast zich neerleggen. De bestuurstaalwet werd vooral geïnterpreteerd als een aanslag op de gemeentelijke autonomie. En veel burgervaders wensten geen enkele beknotting in het door hen gevoerde aanwervings- en bevorderingsbeleid. Bovendien veroorzaakten de bepalingen van de wet bij een groot deel van het gemeentepersoneel voor een zeker onbehagen. Niet enkel het recruteringsveld werd grondig gewijzigd, maar ook benoemingen en bevorderingen kwamen op de helling te staan. Ce malaise a été en partie résolu par l'attribution d'une prime de bilinguisme aux fonctionnaires communaux, bien que la loi linguistique en matière administrative n'ait rien prévu en ce sens. Le but était de prouver immédiatement que tous les membres du personnel répondaient aux exigences du bilinguisme parce qu'ils recevaient des primes. Nu, die taalpremies die werden uitsluitend gedragen door de gemeenten, wat voor veel gemeenten een zwaar budgettaire kost met zich mee heeft gebracht. Nu, tijdens de eerste fase van de zesde staatshervorming werd het daarom voorzien in de oprichting van een fonds ter financiering van de taalpremies. Het gaat om een begrotingsfonds in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 aan de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, dat vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt gefinancierd met een voorafname op de opbrengst van de personenbelasting en dat te bedragen van 25 miljoen euro. Nu, de verdeling van dat krediet tussen de Brusselse overheden geschiet in verhouding tot het aantal ambtenaren per dienst of instelling die tijdens het voorafgaande jaar een taalpremie hebben gekregen. Met andere woorden, dat krediet moet wel degelijk worden beschouwd als zijn de extra middelen, dus middelen bovenop de middelen die van de gemeentes komen, maar die worden pas uitgekeerd naar rangpersonen, nadat ze bij Seelor een attest hebben behaald, voor de taalpremie in aanmerking kunnen komen. Over de draagwijdte van de tweetaligheidsbepaling, want nu komen we naar de tweetaligheidsbepaling, voor verschillende categorieën van het gemeentebestuur bestaat er nog steeds discussie. Dus wat er in 63 problematisch was, is in 2016 nog altijd even problematisch. En meer bepaald gaat het over de al dan niet toepassing van de bestuurstaalwet op het contractueel personeel. Vaak, nu nog, horen we of krijgen we oplossingen gesuggereerd van mensen van, is het mogelijk van mensen aan te werven via contract, dan ontsnappen we aan de bestuurstaalwet. Nee, conform de vaste rechtspraak van de Raad van State resorteren ook de contractuelen onder de bestuurstaalwet, maar men blijft tot gewoon die zienswijze verdedigen en op plaatselijk vlak in de gemeentebesturen blijft het ook van toepassing. Het is veel minder, op het gewestelijk niveau, maar op het plaatselijk niveau blijft die praktijk gewoon onverkort verder bestaan. Nu, Dat is uiteraard, als je dat zou aannemen, dat mocht men contractueel personeel uit het toepassingsveld van de bestuurstelwet nemen, ja, natuurlijk, dan ga je een groot stuk van de bestuurstelwet niet meer van toepassing verklaren op gemeentebesturen. Want momenteel, tegenwoordig, is de praktijk, ook op het federaal niveau, maar gewestelijk niveau, bij alle overheden, de vaste benoeming, dat verdwijnt uit het administratief recht meer en meer. En we gaan meer en meer dus naar contractueel personeel met gelijke rechten als vastberoemde ambtenaren. Dus als men dat zou voorhouden, ja, dan ga je die wetgeving voor een groot stuk beginnen ondergraven. Nu, een tweede zaak moet ik wel vertellen, is dat bepaalde evidenties, en dat is opvallend, bepaalde evidenties voor Brussel zijn helemaal niet evident voor de Franstaligen, bijvoorbeeld op het federaal niveau. Kijk even een voorbeeldje. In verband met die contractuele zal men op het federaal niveau al vlugger eens beseffen van, dat gaat niet, het is strijdig met de bestuurstaalwet. In Brussel zegt men, nee, dat gaat wel, de bestuurstaalwet is niet van toepassing, ze vinden het normaal. Een tweede zaak wat we meegemaakt hebben, zijn met de taalkaders, waar straks mijn collega nog even op gaat inspelen. Normaal gezien, voor het creëren van een nieuwe instelling, is de vaste jurisprudentie van de VCT, die aanvaard is door de Raad van State, dat het een 50-50 verhouding moet zijn. Waarom? Je weet niet gewoon wie er gaat beginnen, hè? Dus een nieuwe instelling, gaat geen veel te doen hebben, gaat geen weinig te doen hebben. Nu, de definitie was, ging altijd zo ver, dat we ook fusies zeiden van, dat is ook een nieuwe instelling, 50-50. Nu, onder, laat maar zeggen, invloed van een aantal Brusselse mensen en collega's, zijn we, wat enkel dat aspect betreft, dus de fusies, niet de nieuwe instellingen, maar de nieuwe instelling als gevolg van een fusie, zijn we afgestapt van de 50-50 zienswijze van onze jurisprudentie die al 45, bijna 50 jaar gangbaar was. Nu, op het federaal niveau heeft nooit ook de Franstaligen dat nooit betwist, hè, van geen enkele partij, maar enkel de Brusselaars hebben dat betwist. Maar de federaal hebben dat nooit betwist. Dus je ziet daar dat gewoon een verschil tussen hoe de Brusselaars denken over de bestuurstaalwet en over hoe het federaal wordt gedacht over die bestuurstaalwet. Dus vandaar dat we toch even mee aangeven in feite dat het niet altijd zo evident of gelijklopend is bij de twee taalpartijen, zowel bij de Nederlandstaligen als bij de Franstaligen. Dus ik geef u twee voorbeelden van enerzijds het personeel, twee, de premies, gewoon om jullie aan te geven dat de problemen van 63 ten gronde, hè, die zijn in 2016 juist dezelfde, die zijn niks veranderd. Mocht je een boekje lezen van de jaren 63, kan je evengoed nu actueel dat boekje beginnen te lezen, met enkel de namen veranderen, en dan heb je ook gewoon een versie 2016. De hoofdzaken zijn dezelfde. Waar is er wel een verschil in? Een verschil is wel, bijvoorbeeld, in interne documenten. Interne documenten in het verspreiden van publicaties. Moet ik wel zeggen dat de gemeentebesturen meer en meer de bestuurstaalwet naleven. Waar vroeger dat gewoon het eentalig in een bepaalde taal was, zal het nu al ietsje meer zijn naar in de twee talen. Soms wat minder, wat meer samenvattend. Soms zonder reclame, wat interessanter kan zijn. Dus wel een positieve evolutie op het gemeentelijk niveau. Maar van zodra je komt aan dat personeel, aan de politiek aan zich, dan met andere woorden zit je terug in de sfeer van 63 en dienen nog enorm veel zaken te moeten gewijzigd. Dat wil dus zeggen in feite, à l'heure actuelle, certains points, donc de discussion concernant l'application des lois linguistiques en matière administrative sont toujours liées aux imprécisions de ces mêmes lois linguistiques. Wat valt er nu onder? Vallen nu contractueel eronder? Ja, dan alleen. Als je die wet leest, ja, dan spreekt men dood gewoon in feite van benoemingen en bevorderingen. En benoemingen en bevorderingen kan je enkel hebben bij statutair personeel. Dat kan je niet bij contractueel hebben. Dus ja, maar er is nooit de filosofie geweest in feite van de wet. Dus daar zit wel een onduidelijkheid in. Toutefois, on ne peut nier que les problèmes concernant l'emploi des langues soient aussi liés à la politique. Des points de vue et des sensibilités divergents en ce qui concerne les fonctions dont Bruxelles devrait se charger et ils sont évidemment la base de certains problèmes linguistiques. Le fait que les administrateurs francophones et néerlandophones interprètent différemment quelques dispositions de la loi linguistique en matière administrative ne peut être isolé de leur propre intérêt et de leur manière de les défendre. Een wetgeving zonder effectieve toezichts- en sanctieregeling blijft ook al te vaak dode letters. De bestuurstaalwet is een schoolvoorbeeld van regelgeving die in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad goeddeels wegens het gebrek aan een sluitend en veralgemeen toezicht al te vaak onbestraft met de voeten wordt getreden. De wetgever van 1963 was zich nochtans bewust van dat risico. Tijdens de onderhandelingen op Ertoghinnedal was hem het er daarom over eens dat de taalregeling enkel zou kunnen werken op voorwaarde dat er toezichthoudende organen werden gecreëerd. L'un de ces organes est la commission permanente de contrôle linguistique. Cette commission dispose de manière générale des compétences suivantes, lesquelles peuvent être importantes. Une compétence d'avis général, le contrôle des examens linguistiques, des cadres linguistiques, l'appréciation des plaintes des particuliers et l'approbation des examens linguistiques. Il y a encore une compétence qui est importante pour la commission, c'est le droit d'aller donc au Conseil d'État. Et pour toute autre personne qui vit en Belgique, qui n'a que 60 jours, la commission a donc 5 ans. Pendant 5 ans, elle peut donc adier le Conseil d'État pour avec un dossier donc, où la commission donc, ressent que vraiment il y a un problème qui se pose concernant l'application des lois linguistiques. Mais en 1993, komt er een tweede belangrijke zaak bij. En toen werd artikel 61, paragraaf 8 van de bestuurstaalwet, naar analogie met paragraaf 7, maar dat gaat trouwens over de randgemeente, dus paragraaf 8, waar het gaat over typisch voor Brussel, met een soort van subrogatierecht. Waarbij met andere woorden de vaste commissie voor taaltoezicht zich in de plaats zou kunnen stellen van een overheid die de bestuurstaalwet manifest niet respecteert. Nu, die in 61 paragraaf 8, die is, als je dat leest, dat gaat over alles. Dan ook over alles. Maar als je de toelichting leest, en de parlementaire bespreking, is er enkel sprake van dat men zich brieven mag veranderen. Dus als er een brief wordt gestuurd in het Nederlands of in het Frans, en dat moet in het Nederlands zijn, enkel dat zou mogen schieten. Maar 61 paragraaf 8, de tekst aan zich, is veel, veel ruimer dan dat. Dat is een eerste probleem, want tot de ver ga je daarmee. Tweede probleem is, neem nu vandaag vanmorgen de raad van bestuur van de MIVB, totaal in strijd begint te handelen met de bestuurstaalwet. Ja. Zie je dan doodgewoon vandaag vanmorgen de VCT zich substitueren aan de raad van bestuur van de MIVB om een beslissing te nemen. Ten eerste, wie gaat dat betalen? Welke beslissing gaat er worden genomen? Als die beslissing een bepaalde invloeden heeft op andere beslissingen, is dat wel door de bevoegdheid van de VCT dan. Dus het mag enkel gelieerd zijn aan een overtreding van de bestuurstaalwet. Maar tot hoever gaat dat dan? Aan het plaatsen van haltes met verkeerde opschriften. Is het enkel dat, of moeten ook al die bussen nog een keer bekeken worden? Dus dat gaat zo ver, maar daar heeft hier artikel 1, paragraaf 8 ook niet voor voorzien. De budgettaire opbrengst. Alleen de budgettaire meerwaarde, de kosten dat dat heeft. Dus het is een bijkomend punt van hoe dat gebruiken. En dan natuurlijk heb je wel nog een andere vaststelling. Het is de vaste commissie voor taaltoezicht, niet de voorzitter, die dat beslist. Dat wil dus zeggen, de VCT bestaat dus uit twee afdelingen. Nederlandstalige en Franstalige. Moet ik jullie geen tekening maken dat zowel voor te gaan naar de Raad van State als voor het optreden in dat geval, heb je een meerderheid nodig bij de Nederlandstalige en bij de Franstalige. Wat je in zo'n dossier dat sowieso communautair en politiek geraden gaat zijn, dat je nooit een meerderheid gaat hebben binnen één taalgroep. Dus men heeft daar wel, er zijn inderdaad benevens de vier bevoegdheden die de VCT dag in dag uit uitoefent, zijn er dus twee bevoegdheden die je effectief kan zeggen, dat zijn kanonbevoegdheden. Daarmee zou ze echt kunnen zwaar schieten en de bestuurstaalwet laten naleven. Maar uiteindelijk lukt dat weer niet, hè, omdat je daar zit met een verdeeldheid in jouw eigen groep. Je gaat dus nooit een meerderheid halen in die twee taalgroepen daarvoor. Dan maakt het gewoon dat men daar een bevoegdheid, al ligt een bevoegdheid, heeft gegeven, vooral men echt er meer kan zeggen dat het een bevoegdheid is, die wat gemaakt is, hè, die men heeft gegeven aan de VCT, maar goed beseffen ervan, ze gaat daar toch niks mee kunnen aanvangen. Dat is in feite meer dus een lege doos in plaats van iets anders. Hè. Tweede punt natuurlijk is vaststelling, ook van de jaren 63 tot nu. Als je kijkt, de aanvaarding van de VCT is nog vrij goed verlopen op Hertogenendal. Nu, in der tijd was er ook de vastwervingssecretariaat. Dus van het VWS, nu CELOF. Daarover bestond in 63 absoluut geen eensgezindheid om het toenmalig VWS, het huidige CELOF, de taalexamens te laten afnemen van het gemeentepersoneel. Dat doet zich nog altijd voor, hè. Dus bij de laatste twee staatshervormingen is er een vraag altijd geweest vanuit Brussel om die bevoegdheid aan CELOF te opnemen. Dat probleem is nog altijd prangende. Een volgend probleem van toezicht is natuurlijk ook het probleem van de vice-gouverneur. Ook die persoon in feite, die wil trouwens weg. Dat is ook de aanwezigheid van de mannen. Ook bekeken als een soort van beknotting van de gemeentelijke autonomie. Dat is iemand die kan tussenkomen in de bevorderings- en autonome politiek van gemeenten. Ook die figuur zou men graag willen buiten rangeren, want dat is ook een soort van obstakel van de bestuurstalwet. Ook in 63 was dat, maar dat is nu nog altijd zo. Hè. Dus op dat vlak is er ook niks nieuw onder de zon. Men kan natuurlijk dan zeggen van, ja, als dat zo is, is er dan nergens een sprankeltje hoop. Kan er dan niks gebeuren? Wat stel je dan wel vast? Wat er wordt vastgesteld is, allee, op de vraag versoepeling van de bestuurstalwet, zou ik durven zeggen, of kunnen zeggen, hier in het tweetalig gebied Brussel-Hoofd, dat wordt die wet de facto soepel toegepast. Ze moet niet versoepeld worden, ze wordt soepel toegepast. Buiten de Raad van State, dat is het enige orgaan dat zonder boe of ba zou kunnen toeslaan, maar wie gaat er met elk document dat in een verkeerde taal is, naar de Raad van State gaan? Of voor een treinticketje, kan naar de Raad van State. Ja, uiteraard, in feite, dan wordt dat wel een heel dure aangelegenheid om telke maal naar die Raad van State te gaan. Want zeker van, de bestuurstalwet is niet nageleefd voor Woluwe Plus. Tja, dat zal wel. Maar daarmee ga je dus echt niet ver geraken. Dus strikt genomen is het gebrek aan toezicht al een van de redenen gewoon dat ik kan spreken van het soepel, de soepele interpretatie van de bestuurstalwet. Want weinig mensen grijpen daarop in. Het is maar pas als er vandaag vanmorgen grootse zaken gebeuren, zeg maar iets, het in het leven of het oprichten van nieuwe instellingen met nieuwe ambtenaren, dan begint dat interessant te worden, de bestuurstaalwet. Dan wordt ze wel ingeroepen. Maar anders in feite gaat men dat helemaal niet doen. Dus soepelheid zou ik helemaal niet zeggen, want ook de VCT, buiten de Raad van State, die is niet soepel in de interpretatie van de bestuurstaalwet, die is heel sec daarin. Maar zelfs de VCT is heel soepel in de appreciatie van die wetgeving. Dus de bestuurstalwet, volgens mij, dient niet voor soepel te worden. Quid dan met de versterking van de tweetaligheid. Daar valt veel voor te zeggen, voor de versterking van de tweetaligheid. Weliswaar dat gewoon heeft de bestuurstalwet dat helemaal niet in dand, heeft ook de federale wetgever dat ook niet in dand. Want het aanleren van de tweede taal, of van een tweede taal, is de bevoegdheid natuurlijk van onderwijs, is dus een gemeenschapsbevoegdheid. En het komt aan de gemeenschappen toe om te kijken in feite hoe zij een bepaalde taal bejegenen. Een landstaal, dan wel een andere taal. Ik kan enkel vaststellen dat meer om meer de tweede landstaal, voor Nederlands is dat het Frans, voor Franstalig is dat het Nederlands, dat die meer om meer achteruit gaat, overal. En dat het Engels met rassenschreden intrede aan het doen is. Ook bij de openbare besturen. Als ik zie dat gewoon dat bepaalde gemeentebesturen contracten tekenen die louter in het Engels zijn geformuleerd, dan gaat men heel ver dan. Ja. Maar dat gebeurt, louter in het Engels. Als men kijkt naar interne notas, met begrippen die zowel in het in het Nederlands of in het Frans een woord kennen, dat men allemaal begint in het Engels te schrijven, als daar helemaal geen reden toe bestaat. Tja, dat is mijn vaststelling. Het Engels is in volle opgang aan het komen. Maar naar mijn weten gewoon is het Engels nog steeds geen landstaal. Dus dat wil dus zeggen, in feite is ook geen taal voorzien in de bestuurstaalwet. Dat het gebruik van het Engels dat gewoon helemaal niet toelaatbaar is. In het gebruik in feite van dus een aantal aangelegenheden. Dus tweetaligheid, ja. Daar zouden we kunnen mee beginnen, maar dan heb je wel de gemeenschappen nodig. Die dan wat werk maken in feite van het aanleren van de tweede landstaal. Of een tweede landstaal, dat is ook nog Duits. Dat vergeten we te veel. Dat is één. Maar twee is natuurlijk ook wel zo. De bestuurstaalwet, zoals verschillende keren is gezegd, daterende van 63, mag wel worden geactualiseerd. Geactualiseerd en waar nodig verfijnd. Er zijn een aantal, of een ruim aantal nieuwigheden die in 63 niet bestonden, waardoor het gewoon in de schoot van de VCT, dat het niet zelden is, dat er echt fictief moet getrokken en gesleurd worden om begrippen van de jaren 63 te laten samenvallen met totaal nieuw begrippen, nieuw inzichten. Komt daarbij dat we nu nog andere fenomenen meemaken. Normaal gezien de wetten van 63, de taalwet, is de basis van de federale constructie van dit land. Dus is meer dat gewoon van uit elkaar wat gaan, dus niet geschikt te besturen. Als we kijken dat gewoon met de gewone wet van 9 augustus 80, die dan de bestuurstaal regelt voor de gemeenschaps- en gewestregeringen, is ook in de zin van uit elkaar. Ja, dan wordt het bijvoorbeeld heel moeilijk als je vandaag vanmorgen een dossier krijgt zoals de kilometereffing, waarbij dan de drie gewesten autonoom zijn. Twee gewesten gaan dat regelen bij wegen van een belasting. Eén gewest bij wegen van een retributie. Dat die drie gewesten dan bij wegen van een samenwerkingsakkoord. Eén instelling, louter privébedrijf, gesitueerd in Vlaams-Brabant, aanduiden om hun gewestbevoegdheid uit te oefenen. Il faut le faire, hè? Want dat behoort met andere woorden, dat is geen centrale dienst, dat is geen gewestelijke dienst, dat is geen plaatselijke dienst, maar hij valt wel onder bestuurstaalwet. Maar waar valt hij juist onder? Dat weet dus niet, het is een openbare dienst, het is een privaat bedrijf, belast met een taak van algemeen belang. Dus de bestuurstaalwet moet worden toegepast. Maar wat moet er worden toegepast? Het valt onder niks meer, hè? Dus het zijn allemaal nieuwe constructies waarmee men dus nu bezig is, maar die effectief heel moeilijk zijn om daar ergens wat die wetgeving op van toepassing te verklaren. En in concrete, hoe werkt dat dan? Dan moeten we in de besluitvorming stukje per stukje uit elkaar rafelen om te zien, dat valt nog net gewestelijk, dat valt nog net plaatselijk. Dus het is geen evidentie. C'est pour cela que pour terminer mon intervention que assouplir j'ai déjà dit que je trouve que déjà ici dans la région bruxelloise c'est déjà assoupli je trouve. Mais quand même, renforcer le bilinguisme, ça c'est quelque chose que je suis pour. C'est une tâche des communautés, pour le faire. Mais que, en fin de compte, affiner et actualiser les LSC, ça c'est vraiment important. Pendant la cinquième réforme de l'État, il y avait un texte de base du sénateur à l'époque, Moureau, et de Guy Van Engel, qui était ministre. Il y avait un texte à l'avant-projet qui a été torpédé par Spirit. Pendant la sixième réforme de l'État, il a vu, c'était un texte qui donnait des réponses déjà aux problèmes, à certains problèmes, quand même, à la plupart des problèmes qui se posent encore pour l'instant. Pendant la sixième réforme de l'État, il y avait quand même un groupe de travail sous la présidence de Madame Sylvie Moison, et que c'est là, pendant la dernière réunion, que tout a chuté. Lecture du rapport, et c'était fini. Donc, normalement, nous avons vraiment eu quand même 5 ou 6 réunions avec une jolie base quand même pour le monde politique, mais ça n'a rien donné. Formellement, ce groupe de travail existe encore, mais dans la pratique, pour l'instant, on ne se voit pas. Ça veut donc dire que peut-être, mais moi je suis convaincu, j'ai dit ça l'année passée dans une interview aux têtes avec Sébastien Van der Hogenbroek, que ça c'est vraiment une matière pour la 7e réforme de l'État. C'est donc l'affination et l'actualisation des LLC. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Donc, petite précision, en principe, une version en français du texte sera mise en ligne sur le site du Centre de droit public. Je cède à présent la parole à M. Bomblet pour sa réponse.